Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Paperback Radio. En ik zou zeggen, ga er eens even lekker voor zitten, want dit wordt een hele interessante uitzending. Omdat wij een boek gaan presenteren, of bespreken in ieder geval, wat nogal controversieel is. Het boek niet zozeer, het onderwerp wel. We gaan praten met Chris Alberts over zijn boek De Partij, Dat Ben Ik. En de geoefende luisteraar weet dan meteen over wie het gaat, over Thierry Baudet en zijn politieke beweging. Welkom Chris.
Goedemorgen, dankjewel.
Mag het ook goedemiddag zijn of
ja, goedenacht? Het mag echt niet uit welk moment.
Nee, precies, zo is dat. Voor de ene stemmer is Thierry Baudet de verlosser, voor de ander een valse verleider. Maar hoe kon hij met Forum voor Democratie deze positie innemen? Daar gaat dit boek over. Het is een vrij lijvig boek, het is 270 pagina's. Maar 17 pagina's worden al ingenomen door de voetnoten.
Ja.
Waaruit blijkt dat alles op feiten is gebaseerd. Want ik was verrast toen ik het boek las. Want ik dacht, nou, nu krijgen we wat juicy details. Wat pikante informatie over wat zich allemaal achter de schermen heeft afgespeeld. Maar ik moet zeggen, je hebt dat heel journalistiek aangepakt. Vrij chronologisch en alles gebaseerd op feiten. Je schrijft voor, ik moet het nog even bijzetten, je schrijft voor de Post Online.
Ja.
En zo ben je ook bij Forum voor Democratie terechtgekomen.
Ja, dat klopt.
En toen?
Nou, kijk, wat ik eigenlijk in de praktijk doe, is dat ik elke week wel naar een politieke bijeenkomst ga. Ja, dat is nu een beetje anders. Vanwege corona ben ik al maanden nergens geweest. Maar normaal gesproken, dus buiten corona, ga ik elke week wel ergens naartoe. Aha. En eigenlijk loop ik alle partijen af. Dus er zijn weinig partijen waar ik nooit geweest ben. Mm. Bij Denk ben ik nooit geweest, maar verder ongeveer overal. En daar schrijf ik stukjes over. Wat ik, en dat is in de zomer, want dat is eigenlijk wel de aanleiding om dit te gaan doen. Dat is in de zomer altijd een beetje lastig, want zomer is eigenlijk een beetje als corona, dan is er niks. Dus wat moet je dan over schrijven? En in de zomer van 2015, en dat ging echt zo, dan zat ik op Facebook en ik zie dat er een nieuwe denktank wordt aangekondigd. Nou, dat klonk wel interessant. Denktanks kennen wij vooral uit het buitenland, hè, uit de VS, waar die met vrij veel particulier geld allerlei politieke standpunten de wereld in proberen te helpen. En dat werd gedaan door, dat werd geleid door ene Baudet, die ik wel eens ontmoet had en die ik wel een aardige spreker vond. Niet per se mee eens was, maar wel op zich wel aardig. En daar ben ik toen naartoe gegaan en daar ben ik een beetje blijven hangen, zou je kunnen zeggen. Dus ik ben bij die denktank wel zeker 10 keer geweest. Nou, toen was op een gegeven moment, dus die denktank ook een beetje, toen is dat weer een beetje verwaterd. En dat is later eigenlijk als partij teruggekomen. En het grappige is dus dat iets dat eigenlijk vrij toevallig is begonnen. Bleek later eigenlijk het begin van een enorme politieke beweging te zijn. Wat natuurlijk in de zomer van 2015, op die zomeravond dat ik niks te doen had, natuurlijk helemaal niet verwacht had kunnen, helemaal niet te verwachten was.
En toen ben je blijven hangen.
Nou ja, kijk, het was zo gek dat het was een beetje gek om niet meer te gaan, zeg maar. Dus ik kan mij die eerste avond heel goed herinneren. Het was heel druk. Dit is een keldertje aan de Herengracht. Daar zit het partijkantoor nog steeds. Het is echt ongeveer de grootte van een garage, moet je ongeveer denken. Nou, het was allemaal wit gestuukt en er hing een beamer en er was een biertap. En we mochten allemaal, kregen allemaal gratis wijn of bier. En het stond helemaal een beetje vol met vooral heren van oudere leeftijd. Dus allemaal zo rond de 60 of ouder. Misschien rond 50 en ouder, laat het zo zeggen.
Dorhout.
Nou, ik ben niet zo van dat soort termen. Maar het was wel een hele duidelijk. Het was wel een heel duidelijk afgebakend publiek. Ja. Dat was heel duidelijk. En alles ging mis. En weet ik veel, de beamer deed het niet. En de biertap deed het niet. En het was, ze wilden dat we gingen doneren. En dat waren ze vergeten. En die lezing was heel slecht. En dat merkte ik vooral omdat ik had al heel veel stukjes geschreven. En het was een lezing van Arno Wellens. Dat is een journalist van destijds 925. En die vertelde een verhaal over de toenemende macht van de Europese Unie. Wat een soort, toch een soort thema van Forum is gebleven. En op een gegeven moment zie ik een kaart, projecteert hij een kaart op de muur waarin heel Noord-Afrika en ook de Caucasus tot de Europese Unie behoorden. En nou houd ik mij wel eens met de EU bezig. Dat staat toch wel heel ver van de werkelijkheid af.
Ja.
Toen kwam een stuk van mijzelf in beeld. Wat ik een paar maanden daarvoor, misschien wel een jaar daarvoor, had geschreven over Marietje Schaken. Destijds D66 Europarlementariër. En dat werd in een context gepresenteerd die ik helemaal niet begreep. En die ook helemaal niets te maken had met wat ik met dat stuk had bedoeld. Dus dat was nogal een verwarrende toestand. Staan aan het eind hebben we geborreld op de gracht. En dan vraag je eens aan wat mensen van, goh, wat vond jij daar nou van? En iemand anders van, denkt u ook dat de Caucasus binnenkort bij de Europese Unie komt? En toen bleek toch eigenlijk dat vrij veel mensen er eigenlijk voor vrij weinig van begrepen hadden. Nou ja, als dat de eerste kennismaking met de denktank is, hè, een academische, semi-academische instelling die onderzoek gaat doen en met wetenschap wil en de politiek wil beïnvloeden. Nou ja, en dan zijn we pas aan het begin van de zomer, dan is dat een reden om nog eens terug te komen.
Ja, lijkt me wel. Maar het fascineerde je wel wat daar gebeurde, want je bent het blijven volgen.
Nou ja, kijk, ik heb hiervoor een keer een boek geschreven. Dat heeft een beetje een cultachtige status volgens mij inmiddels bij rechtse partijen. Dat is inmiddels vijf jaar oud. Dat heet De Puinhopen van Rechts. Gemodelleerd naar De Puinhopen van Paars van Fortuyn. Ja, ja, ja. En dat gaat over alle partijen die op rechts zijn mislukt. En ik vind, misschien de PVV is misschien een uitzondering. Daar zou het over kunnen hebben. Maar alle partijen die rechts van de VVD zijn begonnen, die zijn, dit zijn organisatorische wanproducten. En die zijn uiteindelijk ook weer uit elkaar gevallen, et cetera. Beste voorbeelden zijn natuurlijk de LPF zelf. Trots op Nederland, een heel groot heel goed voorbeeld. Voor Nederland in 2017 van Jan Roos was een voorbeeld. Nou, zo zijn er nog wel 10. En het interessante van dat boek is dat heel veel van die partijen heel veel met elkaar gemeen hebben. Dus die maken allemaal dezelfde fouten. Nou ja, en toen begon Forum dus als nieuwe partij op rechts. En dan dringt zich natuurlijk meteen de vraag op, toen ze gekozen waren in de Kamer.
Hoe lang houden ze dit vol?
En zouden ze misschien dezelfde fouten maken als alle voorgangers gemaakt hebben? En dat is niet alleen mijn verwachting dat dat misschien wel zou kunnen gebeuren. Dat was ook de verwachting van Forum zelf. Omdat Forum mij in de zomer van 2017, dus toen zaten ze net een paar maanden in de Kamer, hebben ze mij naar een bijeenkomst in Leusden laten komen voor €750. En heb ik hen een verhaal verteld over dat boek van een paar jaar eerder, over fouten die rechtse partijen maakten. En Baudet zei toen nog tegen mij, toen hij mij vroeg om dat te doen, want wij willen als Forum natuurlijk niet al die fouten maken die jij in je boek van alle voorgangers hebt, die jij over alle voorgangers hebt uitgespit. Dus daar heb ik een verhaal over verteld. En ja, eigenlijk is de uitkomst van nog eens 3 jaar later, dus nu, dat ze eigenlijk alle fouten gemaakt hebben die ze die destijds door de PVV werden gemaakt, door de LPF, door Trots op Nederland, et cetera. Het ziet er een beetje anders uit, hè? De logo's zijn anders, de mensen zijn anders. Misschien zijn de thema's niet helemaal hetzelfde, maar de onderliggende principes zijn identiek. En het lijkt met name heel sterk op Trots op Nederland. Daar lijkt het heel erg op.
Ja. De verkiezingen komen er nu aan. Ik krijg de indruk dat Baudet zich een beetje in zijn eigen voet heeft geschoten met al zijn uitspraken en zijn agenda, waar we het straks nog even over gaan hebben. Maar er zijn natuurlijk nu veel. Hij stond geloof ik in de peilingen op 15 zetels.
Heel lang, ja.
En wat is daar nu van over?
Nou ja, kijk, het is een beetje. Ze zijn natuurlijk begonnen met 2, hè? Dat zat toen enorm in de lift. En dat is geklommen tot een zeteltje of 15. Ja. En dan hebben we het over eind 2017. Nou, dat hebben ze eigenlijk een heel jaar lang hebben ze dat volgehouden. En dat is veel, hè, voor de helderheid. Ik bedoel, dan ben je zo groot als, nou ja, iets kleiner dan D66 nu in de Tweede Kamer is. Maar dan ben je toch een middelgrote, dan ben je zeker een middelgrote partij. Nou, dat is vervolgens bij die campagne in 2019 nog enorm opgepompt. Dus dan stonden ze, als je dat zou vergelijken, op ongeveer 25 zetels. Waarmee ze eigenlijk de tweede partij van het land zouden zijn. Nou ja, nu, ja, ik vertrouw alleen de peilingen van 1 vandaag. Daarin staan ze op 5. Nou, dat is zo groot als de ChristenUnie.
Ja.
Dat is toch, dat lijkt mij een hard gelag voor een partij die 1,5 jaar geleden de grootste van Nederland was. En dat was niet een peiling, dat was een verkiezing waarbij dat gebeurde. Dus ik bedoel, het is een hard feit dat toen de meeste mensen in Nederland, dat zoveel mensen in Nederland op ze gestemd hebben, dat ze zich de grootste partij konden noemen. Ja. Nou, ze zijn nu partij 8 of 9 of zo. Ja, je zou het even moeten bekijken. Maar er gaan er nu heel veel voor.
Ja, en op pagina 235 kom ik ook de spijtoptante tegen.
Ja.
Onder wie Harry Mens, Johan Derksen en Danny de Munk. Die allemaal zeggen, nou, wij hebben ons destijds positief uitgelaten over partij van, de Forum voor Democratie. Maar daar hebben we nu spijt van. Je geeft ook aan hoe mensen zich die op hun schreden terugkeren, wat ze kunnen doen.
Het probleem is natuurlijk, hè, kijk, een partij is niet statisch, nee, zeg maar. Dus het is niet zo dat een partij door de tijd heen deelt dat hetzelfde is. En eigenlijk, je kunt bij Forum eigenlijk meerdere fases zien. En omdat er steeds een andere fase intreedt, is er een reden voor mensen om af te haken. Dus de eerste, ik zal ze even alle drie noemen. Eerste is, ze waren een denktank en toen was het een beetje academisch. En dat was eigenlijk...
Filosofisch ook.
Hè? Filosofisch. En de ironie is, dat leek op D66. Dat vergeten mensen nu. Maar dat was heel erg het oude vrije denken uit de tijd van Mierlo. Misschien ideologisch niet helemaal gelijk, maar het was wel heel erg, ging het over discussie.
Het verfrissende.
Verfrissend. En we willen gewoon met iedereen praten en alle standpunten. En er zijn geen taboes en zo. Dat is eigenlijk toen ze een partij werden vrij snel verdwenen. En toen zijn ook heel veel mensen verdwenen. Dus bijvoorbeeld het beste voorbeeld daarvan is Suzanne Teunissen. Dat is een naam die mensen waarschijnlijk niet zoveel zegt. Maar die stond op plek 3 van de kandidatenlijst. Dus als ze iets meer stemmen hadden gehaald, dan had Suzanne Teunissen voor Forum ook in de Tweede Kamer gezeten. Toen is er enorm geprofessionaliseerd. Toen wilde Henk Otten, dat is die partijbestuurder die met dat declaratieschandaal uit de partij is gegooid.
Tussen aanhalingstekens.
Ja, want het is eigenlijk geen declaratieschandaal, maar zo is het gepresenteerd. Mm-hmm. Die heeft het proberen te verbreden. En toen werd het eigenlijk wat de meest aantrekkelijke positie was. Namelijk toen werd het een soort rechtse VVD die wat steviger was, zeg maar. Wat volkser dan. De VVD is dan relatief links en zij waren dan relatief rechts. Nou ja... En dat is daarna, toen is Otten en zo zijn het toen allemaal uitgegooid. En toen is het ook weer veranderd. Want toen is het een soort, ja, ik noem het extremistisch. Toen heeft het een extremistische basis gekregen. En daar zitten de grote spijtoptanten. De meeste spijtoptanten. Want die zijn binnengekomen toen ze dachten, dit is een soort club die tussen de VVD en de PVV in zit.
Ja.
En nu zaten ze opeens, nu bleek het opeens een club te zijn die eigenlijk extremer is dan de PVV. Dus dat was helemaal de bedoeling niet van die mensen om daarin te zitten. Maar ja, daar zaten ze nu opeens wel in.
Ja. Nu denk ik dat, nou, een ruwe schatting, 10% van de Nederlandse bevolking vindt, laat ik het maar gewoon benoemen, racisme, antisemitisme, homofobie, alles wat niet deugt.
Ja.
Prettig.
Nou, dat weet ik niet. Dat is grappig. Dat is altijd lastig. Het lastige aan dit onderwerp is... Er zijn kampen in Nederland. Hè? Dus je hebt het kamp. Je zit in het PVV-FVD-kamp. En dan vind je dat allebei best. Of je zit er niet in. En die schreeuwen dan de hele tijd tegen elkaar dat de ander fout is. Zeg maar, hè? Want als je niet in het PVV-FVD-kamp zit, dan misken je de islamisering en de ondergang van Nederland. En al dat soort dingen. Kijk, ik ben niet zo van de labels die je gebruikt. Dus ik gebruik die bijna niet. Ik gebruik ze heel soms, als het echt heel duidelijk is. Het probleem van die labels is dat ze niet zoveel zeggen. Dus als je tegen mij zegt, voor het racisme is de beste, denk ik.
Ja.
Daarvan, je kan wel zeggen van, ja, ze zijn racistisch. Maar ik kan onder racisme iets anders verstaan dan jij. Dus snap je, als wij met elkaar eens zijn, als wij allebei zouden zeggen dat ze racistisch zijn, dan weet ik nog steeds niet of we het nou met elkaar eens zijn over wat nou het probleem is.
Ja.
En waar ik voor ben, is om bij Forum, en trouwens ook bij andere partijen, te zeggen wat het probleem is met bepaalde standpunten.
Ja.
En dat geeft ook ruimte om met elkaar te praten over andere dingen. Dus in wat ik bijvoorbeeld nuttig vind aan Forum, dus ik vind sommige dingen ook nuttig aan ze. Ik vind ook dat bijvoorbeeld, ik ben zelf een voorstander van referenda.
Mm-hmm.
Nou, ze zijn enthousiast, ja, ze doen er niet zoveel aan, in alle eerlijkheid. Maar ze zijn wel voor referenda en dat vind ik een nuttig standpunt. Ik denk dat het best nuttig is dat er een af en toe wat relativering is over het klimaatbeleid. Daar ben ik niet tegen. Ik ben voor kritiek op de Europese Unie. Want ik vind ook dat daar dat te makkelijk macht wordt weggegeven. Dus dat zijn allemaal dingen die ik nuttig vind.
Ja.
Waar je aan refereert, is dat ze, nou, misschien is het 5% van de partij, of misschien is het wel, qua standpunt is het ook zoiets, dat er af en toe dingen worden gezegd dat je denkt, nou...
Ja.
En daarom, jij zei van, dat vinden ze wel prettig. Dat geloof ik juist niet.
Nee, maar ik heb het over de bevolkingsgroep, ja, niet, niet zozeer de partijen.
Ik zou zeggen, een hoop mensen horen het niet. Dus horen niet dat er sprake is van extremistische standpunten. Of zij nemen dat voor lief, omdat er een groter doel is.
Dus en wat mag dat zijn? Alle vreemdelingen het land uit?
Ja, dat vind ik ook heel links, hoe je dat formuleert. Zo formuleer ik dat niet.
Nee, dat weet ik.
Ja, dat is leuk. Ja, nee, je daagt me uit om het scherp te formuleren. Ik zeg altijd, zo staat het niet in het boek, maar zo formuleer ik het altijd tegen mensen in dit soort gesprekken. Ik zeg altijd, de buitenlanders zijn heel erg.
Ja.
Dus, en de buitenlanders zijn zo erg. Dat, en even voor de helderheid, het is niet zo duidelijk wat ik nu bedoel met buitenlanders. Nee. Maar dit is een beetje de interne gedachte. De buitenlanders zijn zo erg. Daar moet echt iets aan gedaan worden. En dat betekent dat je met heel veel dingen akkoord kunt gaan. Of met dingen. Dat is gewoon een thema wat zo belangrijk is. Dat gaat altijd voor, zeg maar. Dus als het dan af en toe uit de bocht vliegt. Dan misschien erkent men dat wel. Dat, sterker nog, ik denk dat men dat heel vaak zelfs erkent. Maar het is geen reden om de club te verlaten. Want de club ageert wel tegen de buitenlanders. En daar moet eigenlijk wel iets aan gedaan worden. En deze mensen hebben, en ik denk dat ze daar tot op zekere hoogte, dat schrijf ik ook, op zekere hoogte hebben ze daar ook een punt mee. Die mensen hebben natuurlijk het idee dat andere partijen eigenlijk hen daarin niet verstaan. En ik denk dat dat gewoon klopt. Alleen ja, dan moet je dus wel met elkaar gaan afpellen. En daarom hebben we een gesprek nodig. Over wat nou het punt is met migratie. En met mensen met een migratieachtergrond. En of er een probleem is. En wat dan de mogelijkheden zijn om daar dan iets aan te doen. En dat gesprek komt niet erg op gang. Omdat we toch heel erg allemaal in onze eigen echoput zitten. En de ene roept, jullie zijn een racist. En zij roepen, nee. En dan is het gesprek weer over. Terwijl we hebben het over een enorme maatschappelijke spanning die daar ligt. En daar moeten we gewoon met elkaar een genuanceerd gesprek over kunnen voeren. Wel graag zonder de extremisten erbij. En ook binnen de grenzen van de rechtsstaat. Wel met die twee voetnoten, zou ik zeggen.
Nou ja, dat heb je aardig genuanceerd.
Nou, ik ben heel genuanceerd. Ik bedoel, kijk, er zijn allerlei. De maatschappij is natuurlijk per definitie niet statisch. Dus er zijn allemaal ontwikkelingen. Kijk, ik zeg altijd, als je in een multiculturele wijk woont. En nou, je hebt een laag inkomen. Dus laten we zeggen Amsterdam, Noord, Nieuw-West. Ik snap dat ik nu in stereotypen praat, maar ik bedoel, want het zijn natuurlijk verschillen. Maar en je bent, nou, zoals ik, een homo en heb je een vriend en dan loop je met je woont met je vriend samen. Ik denk dat het niet altijd fijn is. Dat denk ik. Ik denk dat die mensen een reden hebben om te klagen. Ik zeg niet dat wat ze zeggen, dat het er altijd netjes uitkomt. Ik zeg ook niet dat wat zij voorstaan, als je dat ze zou vragen, dat dat allemaal uitgevoerd moet worden. Maar ik zeg wel dat er een gerechtvaardigde klacht kan zijn. En ik vind dat het aan de politiek is om die klachten op te pakken en te proberen, zo goed en zo kwaad als het gaat, daar iets mee te doen. En wat natuurlijk toch vaak de respons is, is dat, nou ja, vroeger werd er gezegd, als je in dit soort gevallen gezegd van je bent een racist. Nu is het toch meer van, nou ja, het komt allemaal wel goed. Integratie is een lang proces. Nou ja, allemaal van dat soort holle frases. En daar ben ik trouwens hartstikke mee eens. Hè, dus ik bedoel, dat is helemaal, vind ik helemaal niet heel raar om dat te zeggen. Maar het is niet zo dat mensen, als jij natuurlijk een acuut probleem in jouw wijk hebt. Hè, ik bedoel, in Amsterdam-Oost hebben we gewoon de mensen die bijna de brandbommen op het balkon hadden liggen. Ja, sorry, maar die willen gewoon dat er iets gebeurt. En met alle, en ik heb ook GroenLinks gestemd, maar GroenLinks is gewoon niet, geeft gewoon niet thuis. En even voor de helderheid, ik zou graag willen dat iedereen in Paris en Vrede leeft. Maar ik bedoel, het is niet gek dat dit soort partijen opstaan. Omdat mensen denken, ja hallo, als ik op GroenLinks stem of ik stem op de PvdA, dan wordt dit probleem niet aangepakt. Kijk, wat ik natuurlijk doe in het boek is dat ik eigenlijk zeg, ja, als je op hun stemt, wordt het ook niet aangepakt. Dat is natuurlijk mijn stelling. En dat vinden ze dan heel vervelend. Daarom zou ik ook hopen dat ze zich op een andere manier opstellen. Maar dus ik vind dat het gaat uiteindelijk over gerechtvaardigde klachten soms. En dat wil niet zeggen dat alles gerechtvaardigd is, maar soms is dat wel zo. En daar zou de politiek zich aan moeten trekken. En met name het politieke midden zou zich dat aan moeten trekken.
De stem des volks. Die gaan we overigens nu even beluisteren, want zoals bekend vragen wij onze auteurs altijd om twee verzoeknummers in te dienen. En we hebben nu besloten dat dat lekkere volksmuziek mag zijn. Dus we hebben er twee. De andere hou ik nog even geheim. We beginnen met Koos Alberts en Ik verscheurde je foto.
Jij kon nooit meer terug voor mij. Het ging allemaal zo vlug. Al die kennissen die vragen hoe het met ons gaat, is te laat, is te laat. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand in mijn harde moed. Maar ik doe nonchalant. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Oh, is er nog hoop? Dat jij ooit terugkomt bij mij. Nooit, je zei nooit. Is dat alles, ja zomaar voorbij. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. In mijn hart moet ik huilen, maar ik doe nonchalant. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Ik verscheurde je foto, heb je brieven verbrand. Ik verscheurde je foto, maar ik zie je nog steeds. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet. Want ik weet dat ik je nooit meer vergeet.
Koos Alberts en zijn verscheurde brief. We gaan verder met Chris Alberts over zijn boek De Partij, Dat Ben Ik. Waarin hij vakkundig analyseert wat er allemaal in de afgelopen, wat is het, 5 jaar? 6 jaar?
Ja, ze bestaan in totaal zes jaar.
Is het gebeurd.
Het eerste half jaar gebeurde er zo weinig, dat is 2 pagina's in het boek. Maar ja. In totaal bestaan ze 6 jaar nu.
Ja. Wat, je hebt er net al iets over gezegd, maar wat is je motief geweest om het allemaal op te dissen? Wat was je bedoeling met het boek?
Wat is de bedoeling
ervan? Je hebt natuurlijk een fascinatie voor rechtse partijen, dat heb je al verteld. Maar...
Nou ja, kijk, wat ik belangrijk vind, is dat er waarheidsvinding plaatsvindt over dit soort partijen. En ik realiseer me door de stukken die ik geschreven heb, dat een hoop mensen niet begrijpen wat dit voor partij is. Dus een hoop mensen praat toch over die partij alsof dat een hele gewone, tussen aanhalingstekens, partij is. En dat is het eigenlijk niet. En dat is het zowel organisatorisch niet als inhoudelijk niet. En ik denk dat mensen betere politieke keuzes kunnen maken als ze begrijpen over wat voor soort clubs we het hebben. Dus kijk, bij Wilders bijvoorbeeld, hè, Wilders is een mooi voorbeeld. Bij Wilders weet iedereen, oh ja, dat is eigenlijk een soort eenmanszaak. En hè, iedereen moet het met Wilders eens zijn. En dan kun je op een lijst komen. Dat is het dan. Bij Forum is daar heel veel onduidelijkheid over. Bijvoorbeeld een mooi voorbeeld vind ik. Baudet zat pas bij Jinek. Mm-hmm. Er had een kandidatenlijst gepresenteerd, de eerste 10 mensen. En dan zegt Baudet tegen Jinek: ik ben heel trots dat wij een arts op plek 3 hebben.
Een arts op plek 3 hebben.
Nicky Pauw Verweij. En dan, nou ja, ik geloof dat Jinek een beetje knikt. Geloof dat dat een beetje waar het op neerkomt. Maar het is heel verhullend. Maar de werkelijkheid daarachter is heel anders. Namelijk, Baudet praat daar alsof de Forum een soort PvdA-achtige structuur heeft. Dat de leden van Forum in al hun wijsheid hebben besloten dat er een arts op plek 3 moet komen. Terwijl de werkelijkheid is dat Baudet Nicky Pauw Verweij heeft opgebeld en heeft gezegd: wil jij niet op plek 3 komen? Want er is daar helemaal niet. Ik bedoel, jij hebt een heel klein bestuurtje. En daar is Baudet dan zelf weer de voorzitter van. En die bepaalt hoe die kandidatenlijst eruit ziet. Dus mensen wordt daar een soort rad voor ogen gedraaid over hoe die organisatie in elkaar zit. En dat is relevant omdat die organisatie extremer wordt qua standpunten. En de mensen die in die organisatie zitten daar eigenlijk niets aan kunnen doen. En dat gaat dus ook weer over dat gesprek wat je zou moeten hebben over die standpunten. Dan moet je begrijpen in welke context die mensen functioneren die in die partij zitten.
Ja.
En dat wordt heel vaak niet begrepen. Heel plat, op de meest simpele alledaagse manier. Er zijn 80, 90 statenleden in Nederland van Forum. Die hebben geen invloed op de partijkoers.
De leden hebben sowieso geen invloed op het beleid en op de inhoud.
Nee, maar je kunt wel kijken. Ik zou bij de leden, ik ben heel genuanceerd, denk ik. De leden en de statenleden zou ik onderscheid tussen willen maken. Kijk, de leden kunnen ook makkelijk weglopen. De leden hebben alleen maar een pasje. De leden kunnen ook denken: ik geef die 25 euro aan iets anders. Dus je zou kunnen zeggen: het is niet fraai. Maar dat die leden geen invloed hebben. Nou ja, we kunnen het even vergelijken met andere partijen. Daar is de invloed natuurlijk ook beperkt.
Uiteraard.
Maar wat wel zo is, is dat bij andere partijen er een partijkader is. Een grotere groep mensen die actief is in die partij. En die allemaal meepraten over die koers. En dat is er bij Forum niet. Dus zo'n statenlid, om het maar even heel plat te zeggen, zonder statenleden op kandidatenlijsten. En die zijn toen, die zijn gekozen in maart 2019. Nou, die zijn niet gekozen op een heel duidelijk programma, maar ze waren al tegen windmolens en zo. En die stonden dan in Fiji in Zeist. En toen kwam meneer Baudet oplopen. En toen ging meneer Baudet een of andere speech houden met allerlei boreale elementen erin. En dan hebben al die mensen die op die lijsten stonden, wisten niet dat dat eraan zat te komen. Die hebben daar nooit om gevraagd. Je kan niet tegen die mensen zeggen: maar dat had ze al opgeschreven. Dat had je eigenlijk wel kunnen weten dat de partij was waarvoor je in de Staten wilde. Ja, ja. Dus die mensen zijn geconfronteerd met iets. Kijk, sommige mensen zullen zeggen, GroenLinks zou zeggen, hebben ze GroenLinks trouwens ook tegen me gezegd, die zouden zeggen: dat had je wel kunnen weten. Want die Baudet, die had het in 2014 al over. Daar was hij al bij de IJzerwaken. En in 2015 had hij het over dominant blank Europa.
Foute vrienden.
Dat is allemaal foute vrienden, dus dat was allemaal al lang bekend. Maar ik wil daar meer recht doen aan de mensen die in die partij zitten. Ik zou zeggen, die mensen die in de Staten kwamen, die zijn geselecteerd door het team van Henk Otte. Henk Otte is die vind ik veel te rechts. Ik bedoel, ik ben niet zo rechts als Henk. Maar Henk is geen extremist. Ik bedoel, dat is gewoon niet zo. Er zijn geen extremistische uitspraken van Henk bekend. Het is gewoon onzin. Henk is een rechtsige VVD'er. Ja, dat vindt hij zelf waarschijnlijk vreselijk als ik hem zo noem, maar dat is waar het volgens mij een beetje op neerkomt. En dat is, ja, daar kun je het niet mee eens zijn, maar dat is niet, dat is echt niet, dat zijn respectabele standpunten. Ik bedoel, dat hoef je niet. En daar zijn die mensen door geselecteerd. Dus dat die mensen, kijk, het is natuurlijk een soort onderhandeling geweest van: wat voor partij worden we nou eigenlijk? Nou, die mensen kwamen binnen via Henk. Henk was een man die had dan bij een bank gewerkt. En die had toch een redelijk net verhaal. Daar waren die mensen het mee eens. En al die mensen dachten: nou, we gaan. Ja, dat wordt wel wat. Hè. Erg de erfenis van Fortuyn nog in hun hoofd. Mm-hmm. Van: nou, nu gaan we de migratie aanpakken. En nu komt er eindelijk gefundeerde EU-kritiek. En nu gaan we dat echt bereiken. Dat was het gevoel. Nou ja, als je vanuit die hoek Forum in bent gegaan, dan ben je wel geschrokken in maart 2019. Ja. Want dat was natuurlijk een heel ander verhaal wat je kreeg. En natuurlijk kunnen we met de kennis van vandaag zeggen: je hebt niet opgelet.
Ja.
Want toen je in die selectieprocedure zat, meneer en mevrouw het statenlid, toen was Baudet er al. En Baudet had al gezegd van dominant blanke Europa. En Baudet was al bij de IJzerwaak geweest. En Baudet had al een keer boreaal geroepen en homeopathische voeding.
Waarschijnlijk verblind door het plus.
Nou, het punt is natuurlijk dat wie je binnenhaalt, maakt wie de partijen, wie de partij zijn. En kijk, wat meneer Otten natuurlijk gedaan heeft, is die dacht, als ik nou maar heel veel gematigde rechtse mensen binnenkrijg, dan krijgen we die partij in het goede vaarwater. Ja. Maar meneer Otten, op een gegeven moment is meneer Otten natuurlijk met veel lawaai vertrokken. En toen was eigenlijk alleen de extreme kant van Forum was in de top nog over. En die, ja, meneer Baudet is natuurlijk toch bepalend voor hoe wij naar Forum kijken. En dat zijn niet die statenleden in Friesland en in Flevoland en de Amsterdamse gemeenteraad en noem het allemaal maar op. Dat zijn natuurlijk toch allemaal mensen die relatieve passanten zijn.
Wat opvalt is, ik heb het op internet de recensies of de kritieken of de commentaren gelezen van op jouw boek.
Ja.
En wat dan opvalt, dat is heel opmerkelijk, dat er een ongelooflijke kloof is. Er zijn mensen die jou vanuit het diepst van hun ziel haten.
Ja, het schijnt, hè?
Ja, het schijnt. Ja, dat is vrij duidelijk.
Dit is hypocriet, ik weet dat zo is.
En je hebt ook je telefoonnummer van de website gehaald, omdat je uit de FVD-hoek bent geïntimideerd. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En het is inderdaad heel vreemd wat mensen uit het boek halen en wat mensen niet uit het boek halen. Wat ik zelf de meest aparte ervaring heb gevonden, is dat mijn werkgever zei, Erasmus Universiteit, zei je moet de gegevens van je kantoor, die moeten van de website af, om veiligheidsredenen.
Ja.
En je kunt natuurlijk je kan het heel groot maken, je kan het klein maken.
Gaan we niet doen.
Maar dat is wel heel raar dat iemand van de beveiliging dat tegen je komt zeggen.
Ja.
En weet je, nou ja, oké, dan halen we het wel van de website af. En ik denk altijd van, dat loopt allemaal niet zo'n vaart. Maar uit deze hoek worden mijn adresgegevens worden op Twitter gezet. Als ik ergens iets kritisch schrijf, dan krijg ik 100 reset-mailtjes van mijn Twitter-account. En dan probeer ze daarin te komen. Een ongelooflijke hoeveelheid e-mail van mensen die dan zeggen van je bent een klootzak.
Maar daar staat tegenover dat er ook heel veel mensen zijn die het volstrekt met je eens zijn. Dat bedoel ik. Dat
wat ik niet goed vind aan hoe dit gaat is, nou, van beide kanten, is dat het vaak een soort gevoel is wat mensen dan hebben van, oh nou ja, zo zit het. Dus sommige mensen willen heel graag deze club haten.
Ja.
Hè, dus die vinden, sowieso kan ik niet stuk, want ik heb namelijk een kritisch boek geschreven. Maakt eigenlijk niet uit of het klopt of niet. Het is sowieso goed.
Ja.
En er zijn ook mensen die zijn fan van Forum en dit is een kritisch boek, dus het is sowieso verkeerd. Terwijl ik zou zeggen, beoordeel nou gewoon eens wat er staat. En ik denk overigens dat de mensen die negatief zijn over Forum het wel wat genuanceerder bekritiseren dan de mensen die Forum fan zijn. Maar volgens mij, ik bedoel, als het niet klopt wat ik schrijf, dan hoor ik het graag, zeg maar. Maar dat hoor ik nooit.
Nee.
Dus het is een hele rare, het is meer een emotionele discussie dan dat het gaat over de feiten,
maar
denk
ik. Maar het geeft ook aan hoe gespleten die samenleving dan is op dat gebied.
Nou, ik denk dat het wel meevalt. Ik denk dat de... Kijk, Bert Brussen, voor hoofdredacteur van TPO, zegt altijd, je moet nooit de comments lezen, want dat is 95% of 99% zijn dat totale gestoorden.
Ja.
En ik denk eigenlijk dat Bert daar gewoon wel gelijk in heeft. Dus kijk, als je mij mailtjes gaat sturen, en er zijn mensen die dat vrij vaak doen, dat ik een lul ben en dat weet ik veel, dat ik door GroenLinks word betaald en zo, allemaal van dat soort dingen. Weet je, dan ben je gewoon niet goed bij je hoofd. Ik bedoel, dan moet je je gewoon laten nakijken. Ik bedoel, ik kan er niks anders, daar kan ik echt niks anders van maken. Ik denk dat als je genuanceerd gaat kijken, ik denk dat als je naar die leden gaat van Forum, ik denk dat die zullen mij nooit steunen. Dus die zullen nooit zeggen op Twitter, wat heeft die Abend heeft al een aardig boek geschreven. Dat zullen ze niet zeggen.
Nee, nou, het is een heel aardig boek. Dat kan ik uit eigen ervaring zeggen.
Maar de vraag is of er een verschil is tussen wat mensen zeggen,
ja,
en wat mensen denken. En wat we weten, mooiste reactie vond ik. Ik zal niet zeggen wie het is, want dat vindt de persoon waarschijnlijk niet leuk. Maar een van de statenleden die zijn zetel niet heeft ingenomen, direct na die boreale speech, daar kreeg ik meteen mail van. En die zei, het klopt allemaal, het is een hele treffende schets van hoe het gaat. En ik denk, nou, oké. Alle mensen die zijn afgehaakt, nou, misschien is er één of twee uitzonderingen. Ik denk niet dat die het oneens zijn met wat er in dat boek staat. Ik denk dat als jij naar de fracties gaat aan de, in de flanken van het land en je legt ze het vuur aan de schenen, moet wel met enig dat is niet gezellig, hè? Dus dat moet wel met enige moet wel even stevig. Ik denk dat de meeste van die fractieleden niet overeind blijven als je ze van ze zou eisen om voor hem te verdedigen. Ik denk dat dat niet lukt. Nee. Dus ik ben helemaal niet zo zeker dat mensen dat boek slecht vinden. Ik ben ook niet zeker of mensen dat allemaal met mij oneens zijn. Ik denk dat de meeste mensen weten dat het fout zit. En ik denk dat een hele hoop mensen in die partij hopen dat het ten goede keert. Maar het probleem is dat er een structuur is gebouwd waarin die mensen hulpeloos zijn. Dus die mensen kunnen dat allemaal wel willen. Maar die mensen kunnen eigenlijk alleen maar weglopen of ze kunnen doen alsof het er allemaal niet is. Nee. Dat zijn eigenlijk die opties waar we het eerder over hadden. Ja. Van, hè, wat kun je nou doen als je in zo'n partij zit? Nou ja, weglopen kan altijd. Maar ja, dan ben je ook je functie. Ja, ik bedoel, dan heb je het opgegeven, zeg maar. Intern discussie voeren, dat bestaat bijna niet. Dus dat is ook geen optie. Dus wat doe je dan? Dan doe je wat de forummensen in Brabant doen. En in mindere mate ook, nou eigenlijk ook in Limburg. Zij spreken met hun collega's af. Dus dat zijn de collega's van de andere partijen. Dat zij het niet gaan hebben over Den Haag. Dus dat betekent dat als Baudet een of andere dubieuze uitspraak doet, dat dat niet in de Staten van Brabant wordt besproken.
In feite distancieren ze zich dan van
Baudet. Daarmee distancieren ze zich daarvan. En daarom zeg ik, ik zou die lui in Brabant, die zou eens maar dat gaan ze natuurlijk niet doen. Die zouden op de pijnbank gelegd moeten worden. Want vraag nou eens aan Willem Rutjens, dat is de fractievoorzitter in Brabant, die een coalitie steunt, hè, want Forum doet daar mee. Leg die nou eens op de pijnbank en laat die nou eens uitleggen hoe dat nou zit met dat boreale Europa. Laat die man dat nou eens uitleggen. Ja. En dan gaan we gewoon toch even, en dan nemen we dan de tijd voor. Dus nou gaan we er 3 kwartier voor zitten of 1 uur. Het maakt me niet uit, misschien wel 2 uur. Leg dat nou eens uit. Waarom moet dat nou eigenlijk boreaal Europa heten? Waarom wordt daar een term gebruikt die door extreem rechts in Frankrijk te extreem wordt gevonden? Waarom moet daar een associatie in zitten met allerlei vormen van extremisme? Waarom? Leg het nou eens uit. En hou nou eens op met dat eindeloze duiken daarover. Ik bedoel, kijk, ik zou zeggen, iedereen, er is geen denkpolitie, hè? Dus ik bedoel, dat kunnen we niet leuk vinden, maar iedereen mag denken wat hij wil. Denken is vrij. Nou, als de mensen bij Forum willen denken in boreale termen, dan wil ik ver van blijven, maar het mag wel. Nou, leg het maar uit. Ja. En het wordt ze niet gevraagd. Dus het wordt deze mensen, die allemaal waarvan reden is om eraan te twijfelen of ze het nog steunen, die wordt het ook heel makkelijk gemaakt om daar lekker te blijven zitten en te denken. Ja,
ze zitten natuurlijk ook een beetje in een spagaat. Want Forum voor Democratie was tegen het partijkartel. Hè?
Ja.
Maar daar worden ze met name in Brabant wel ingezogen. Dus,
ja, het is partijkartel in het kwadraat ongeveer.
Ja, dacht ik ook.
Ja, ik bedoel, in Noord-Brabant, je zou denken, nu komt de energietransitie tot stilstand.
Nu, nogmaals, nu zal blijken wat de bedoeling is.
En nogmaals, ja. Ik bedoel, ik vind dat er kiezers zijn die gerechtvaardigde klachten hebben over dat beleid rond de energietransitie. Zeker financieel. Maar als jij een huis hebt en naast jou komen 20 van die turbines te staan, dan snap ik heus wel dat mensen dat niet leuk vinden. En dat mensen daar iets van vinden en zeggen, kunnen we niet een kerncentrale bouwen? Ik bedoel, even afgezien van of dat heel logisch is, hè, en of dat kan. Maar dat, ik vind dat op zich is daar helemaal niks van. Is daar niks tegen. Maar die mensen hebben dan nu op Forum gestemd in Brabant. Nou ja, ze maken wel leuke filmpjes hoor bij Forum. En dan zie je Rutjens en zo. Zoals die fractievoorzitter en die 2 gedeputeerden die Forum dan nu levert. Die zie je dan ongeveer letterlijk windmolens afbreken. Maar wil niet vervelend doen. Maar de klimaatafspraken van Den Haag worden in Brabant gewoon nagekomen. En daar komen gewoon windmolens bij. Sterker nog, die enige gedeputeerde die ze hebben, die bouwden ze als wethouder in Oostenrijk ook. Dus het was allemaal. Dus ik bedoel. Daar zit iets heel raars in. Dus zij zeggen van wij vinden dat het die kant uit. We willen de ene kant uit. En in de praktijk doen ze eigenlijk iets anders. Baudet heeft het altijd over die stikstofregels. Nou, er is wel enige versoepeling van de stikstofregels, geloof ik, in Brabant. Het is een beetje technisch. Maar die stikstofregels komen er uiteindelijk wel. Hè? Ja. Dus het is niet zo dat die boeren in Brabant opeens niks meer met stikstofregels te maken hebben.
Nee.
Dus er is een enorme kloof. Op al die terreinen, of je nou naar de provincie gaat, naar Europa of naar Amsterdam, maakt allemaal niet uit. Er is een enorme kloof tussen wat zij roepen dat zij gaan doen en wat zij in de praktijk bereiken.
Ja, en actiepunten en geen inhoud.
Nou, wat ik een heel goed punt vind, Nou, mooi voorbeeld. Deze week, het terrorisme-debat was het, geloof ik. Over die Samuel Paty, die man die onthoofd is in Frankrijk. Dan zegt Rob Roos, dat is een van de Europarlementariërs van Forum, zegt dan op Twitter. Ja, en er gebeurt maar niks en we praten alleen maar. En waar blijft de wetgeving om bijvoorbeeld om radicalisering aan te pakken of om iets te doen aan moskeeën die uit het buitenland gefinancierd worden, dat soort dingen. En dan denk je, ja, wil natuurlijk niet vervelend doen, Rob. Maar er zitten gewoon twee Kamerleden van Forum in de Kamer. En ik snap wel, want ik ben heel genuanceerd, nogmaals, ik snap best, twee Kamerleden is weinig. En dan kun je niet het hele land verbouwen. Dat snap ik. Maar dit is een thema wat urgent is. Waardoor je achterban enorm gevoeld wordt als iets waar iets aan gedaan moet worden. Waar je volgens mij ook bij andere partijen iets bij zou kunnen bereiken. Ik ben heel benieuwd wat Forum in de Tweede Kamer gedaan heeft aan wetgevende voorstellen. Die dus kennelijk niet van het kabinet komen. Om iets aan de financiering van die moskeeën te doen. Of aan buitenlandse inmenging, et cetera. En dan is gewoon het antwoord: Forum heeft helemaal niets gedaan. Helemaal niets.
Nou, dat rechtvaardigt de vraag. Als je nagaat wat de belofte aanvankelijk is geweest. Dat er een frisse wind in de politiek en in Den Haag zou gaan waaien. Wat is dan nu nog de toegevoegde waarde van Forum van Democratie?
Dat is heel lastig, want het punt is namelijk dat je zou denken dat de toegevoegde waarde is dat er een andere, nou ja, elke partij zou een geluid moeten toevoegen. Dat zou het toegevoegde waarde moeten zijn. En die was er ook in 2019, want toen was het namelijk een club voor mensen die het VVD te links vonden en de PVV te extreem. Dat was een positie. Ja, nu zitten ze zo dicht bij de PVV of gaan ze daar zelfs overheen. Dat natuurlijk het hele punt natuurlijk eigenlijk is van ja, is dat toegevoegde waarde? Ik zou zeggen nee, want de PVV bestaat al.
Ja die indruk had ik ook. Ja,
ja dus je kunt je afvragen, waar hebben we deze club voor nodig? Ja. Aangezien de PVV er al is. Je kunt natuurlijk ook andersom zeggen. Je kunt ook zeggen, waarom hebben we de PVV nodig als we Forum hebben? Dat kan ik op zich volgen. Maar als we dan kijken naar hoe Wilders politiek bedrijft en hoe Baudet politiek bedrijft. Ik ben geen Wilders stemmer, maar ik denk dat Wilders is wel een vakman.
Een politicus.
Een goed debater. En Baudet. Ja, Baudet vindt het kamerwerk niet leuk. Ja.
Het is ook een beetje een kwiebus als je het op de kwepen beschouwt.
Ja, je mag van mij best een kwiebus zijn. Ik vind het ook leuk. Kijk, wat natuurlijk leuk is aan Baudet. Laten we ook niet alleen maar negatieve dingen zeggen.
Hij kan goed piano spelen.
Nou, kan goed piano spelen. Ik zou zeggen, hij schrijft boeken. Ik bedoel, we hebben veel te weinig politici in Nederland die boeken schrijven. Vind die boeken niet zo goed, maar doet het wel. Ik denk, we hebben uitgesproken persoonlijkheden. Is heel belangrijk voor herkenbaarheid. Dus dat zijn allemaal hele, hele goede dingen. Maar Baudet, ja, wat Baudet natuurlijk eigenlijk graag wil, denk ik. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, maar ik denk wat hij graag wil. Hij wil graag op een podium staan en wil zijn verhaal vertellen. He, dat deed hij ook bij die campagnes. Dat vindt hij leuk. Maar in de Kamer moet je toch vooral een debat kunnen voeren. Nou ja, en als je dan kijkt naar Wilders. Wilders kan goed debatten voeren. En denk dat je Wilders niet speeches van 2 uur moet laten houden. Terwijl ja, een Kamerlid, dat debat is eigenlijk belangrijker dan die speeches. Dus Baudet zit in die, wat dat betreft, toch op de verkeerde plek.
Wij gaan zo meteen verder over jouw boek. De partij, dat ben ik. En dan heb ik het over de auteur Chris Alberts. En zijn visie op de gang van zaken gedurende de afgelopen 6 jaar. Maar we gaan eerst nog even een oer-Hollands plaatje draaien. En dat is de vlam in de pijp.
Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30 tonnen diesel, ver van huis, maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Het is niet erg om hier te rijden, zoveel nachten ver van jou. Want mijn wagen zal me brengen, door de nevel en de kou. Als ik thuis ben zul je zeggen, blijf wat langer als het gaat. En je weet ik zou graag willen, maar dat is iets dat niet bestaat. Met de vlam in de pijp scheur ik door de Brennerpas. Met mijn 30
tonnen diesel, ver van huis maar in mijn sas. Met de vlam in de pijp, door die eindeloze nacht. En dan moet ik even denken aan mijn vrouw die op me wacht. Even stop ik op een rustplaats langs die eindeloze baan. Hoewel keer ik hier gestopt ben, ja dat weet alleen de maan. En de weekends die ik thuis ben, zal voor ons het einde zijn. Omdat ik zo lang van huis ben, lijkt ons leven een refrein.
Niemand minder dan Henk Wijngaard met zijn vlam in de pijpen. Gouden ouwe van deze zingende truckchauffeur. Aan tafel, ik heb het al een paar keer gezegd, Chris Alberts met zijn boek De Partij Ben Ik. En dan gaat het over de opkomst, maar vooral ook de ondergang. Mag je zo langzamerhand wel een beetje constateren van...
Ja, ik maak me zwaar in de zin okay, van...
Daarvoor zit je hier.
Wat heel grappig is, dat er was een jaar geleden zo'n boek uitgekomen over Wilders. Want dat Wilders 15 jaar als apart figuur in de politiek. En dat boek is uitgekomen een paar maanden na de overwinning van Forum in maart 2019. En al die stukken in dat boek over Wilders zeggen... Ja, we weten eigenlijk niet hoe het verder gaat met meneer Wilders. Het zou wel eens kunnen dat het afgelopen is met de PVV. Want tegenwoordig... Want Forum heeft net de verkiezingen gewonnen.
Oh ja.
Nou, dat zegt eigenlijk precies alles over hoe je dingen kunt voorspellen. Ik zou zeggen, dat hele landschap, dat is grillig. Dus het kan ook weer een andere kant uitgaan. Maar wat ik wel zou zeggen, maar dat is voor de kortere termijn. Voor de korte termijn ziet het er volgens mij niet goed uit. Om de doodsimpele reden dat we zitten met die epidemie. Nou ja, die epidemie die is in maart niet afgelopen. En daar heeft Forum gewoon een onvoorstelbaar slecht verhaal bij. Ik bedoel, het is gewoon helemaal niet duidelijk. Ja, terwijl de ironie is dat het ook nog wel voor een deel populair zou kunnen zijn... wat zij zeggen over het heropenen van de horeca, et cetera. Maar ze hebben daar gewoon geen goed verhaal bij. En als het al niet over de epidemie gaat... gaat het over de sociaal-economische gevolgen van die epidemie. Nou ja, dat is ook geen, dat is eigenlijk ook niet echt een Forum-thema. Kijk, de Forum-thema's zijn natuurlijk toch nog steeds migratie, EU en klimaat... En die zijn natuurlijk toch een beetje van de agenda af. Dus het lijkt mij, als ik nou zo naar de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen kijk... dat het momentum, om het over de echte typische vormthema's te hebben... is toch gewoon een beetje weg. Even afgezien van alle extreme dingen die er zijn... en dat die peilingen tegenzitten en zo. Die thema's zijn nu gewoon toch redelijk secundair.
Ja.
Ja.
En vrij eng vind ik die Freek Jansen. En dat komt omdat ik las een column van Theodor Holman. Waarin hij hem beschreef, die Freek Jansen, die in het bestuur zit. Hè, van de jongerenorganisatie. Ja. Ja, maar maakt het nog een beetje... Ik bedoel, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst niet waar. Maar Theodor Holman schreef hem als iemand met een bepaalde neiging om de rechterarm gestrekt naar voren te houden.
Ja.
En dat zegt toch wel heel erg veel.
Ja, kijk, in rechts-Nederland is niemand het altijd met elkaar eens. Ik zie Theodor Holman toch als onderdeel van rechts-Nederland. Interessant dat Theodor Holman dat schrijft. Ik zou dat zo niet schrijven. Ik ben heel terughoudend met het beschuldigen van mensen van allerlei dingen. Maar... van meneer Jansen wordt wel gesteld dat hij de Holocaust gerelativeerd heeft in een baan die hij eerder heeft gehad. En dat daar eigenlijk nooit echt op is teruggekomen. En wat ik zelf een heel belangrijk punt vind, wat ik uitgebreid in het boek terugkomt, is dat er een antisemitisme probleem was in de jongerenorganisatie. Daar is hij dus voorzitter van. En dat antisemitisme, dat was bekend. Dat werd niet aangepakt. Sterker nog, de mensen die intern gezegd hebben... hallo, we hebben een antisemitismeprobleem, kan daar tegen opgetreden worden? Die mensen die dat aangemeld hebben of die daarover geklaagd hebben... die zijn gerooieerd. En een heel groot deel van de mensen die die beschuldiging van antisemitisme aan hun broek kregen... die zijn of niet onderzocht of niet gestraft. Dan heb je denk ik wel iets uit te leggen. En ik zou zeggen, bij een gewone partij zou zo iemand... Nou, in ieder geval niet blijven als voorzitter van de jongerenclub. Maar goed, hij is niet afzetbaar. Dus ja, dan krijg je dat. Dus die blijft gewoon zitten. Ik denk dat hij niet handhaafbaar zou zijn als persoonlijk medewerker van Baudet in de Tweede Kamer. En ik denk al helemaal niet dat hij op plek 7 van de Tweede Kamerlijst zou komen. En daar staat hij wel.
Dat zegt veel.
Nou,
over
dat zegt, nou
de,
ja,
de kijk, kleur van de partij.
Ja, kijk, ik denk dat iedereen die gematigd is bij Forum... en ik denk dat die mensen intern er wel zijn... Ik denk dat die mensen daar slapeloze nachten van hebben.
Hebben een probleem.
Ik denk dat die een enorm probleem hebben. Want kijk, het is niet. Hij is natuurlijk niet zo prominent. Hè, zo'n jonge organisatie. Een hele hoop mensen denken natuurlijk van ach, wat maakt het nou eigenlijk uit? Maar
het drukt een stempel.
Het drukt een stempel. En de komende tijd zal daarover geschreven gaan worden. En deze man analyseerde speeches die hij bij JVD heeft gehouden. Er zitten heel veel dubieuze verwijzingen in. Ik vind het allemaal heel ver om dat allemaal heel erg te interpreteren. Dus ik heb heel erg veel meer de neiging om te zeggen. Het is filosofische wartaal. En misschien af en toe iets te vaak gelezen van de verkeerde auteurs. Dus dat wil ik niet erg op de spits drijven. Dus sommige mensen zouden zeggen. Chris Abels neemt dit niet serieus genoeg. Dat kan ik mezelf nog voorstellen. Maar ik denk, daar zijn heel veel dingen over te zeggen die niet deugen. En dat is op geen enkele manier in overeenstemming te brengen met reguliere migratiekritische standpunten of zo. Ik bedoel, het is gewoon echt niet zo. En dan kom ik terug op jouw eerdere opmerking van 10% van de mensen vindt het allemaal wel prima. Ik denk dat de meeste mensen het helemaal niet prima vinden. Ik denk dat de meeste mensen denken, het is doodeng. Je kunt ook, laat ik het dan anders. Dan zou ik het anders formuleren. Vinden mensen die op links zitten vaak niet zo fijn. Maar dan zou ik zeggen, als je op meneer Wilders stemt, dan krijg je ook een anti-migratieprogramma. En meneer Wilders is ook erg tegen allerlei culturele invloeden in Nederland die hij wezensvreemd aan Nederlandse cultuur vindt. Maar meneer Wilders houdt absoluut afstand van vrouwenvriendelijke toestanden. Meneer Wilders houdt afstand van homofobie. En meneer Wilders houdt afstand van antisemitisme. En dat is bij Forum niet altijd het geval. En bij de islamstandpunten nog wel dat daar nog wat een en ander op af te dingen valt, dat ben ik meteen met iedereen eens. Maar bij Wilders is in ieder geval wel duidelijk dat heel veel problemen die bij Forum ook nog spelen, dat die bij Wilders niet spelen. Dus als jij tegen migratie bent, zou ik zeggen, nou, lijkt me veiliger om op meneer Wilders te stemmen.
Ja.
Inmiddels. En ik denk dat heel veel mensen dat vinden. Dat zien we ook in de peilingen.
En ook weer terugkeren. Dat is een uitstapje hebben gemaakt naar Forum. En weer terugkeren naar de PVV.
Kijk, het hele ouderwets, het is natuurlijk een heel ouderwets idee dat mensen allemaal een vaste partij hebben. Ja. Mensen denken van ik stem altijd op A of altijd op B. Kijk, ik denk Forum had een hele goede formule. Zag er heel goed uit in begin 2019. Wat je er ook inhoudelijk verder van vindt. Omdat er gewoon VVD'ers bestaan in dit land. Zeg nog, vrij veel. Die vinden dat de VVD te links is. En ik denk dat ze dat nog steeds vinden. Misschien dat corona het wel een beetje heeft veranderd. Maar ik bedoel, er zijn toch zeker mensen die zeggen van ja, Rutte is natuurlijk niet echt rechts. Dat is hij natuurlijk niet echt. Dus dat creëert ruimte voor een alternatief. Maar een hele hoop mensen, denk ik, snappen ook dat het geen zin heeft, om het maar eens even, dan zeg ik het weer heel simpel. Het heeft geen zin om elke dag tegen moslims in het land te zeggen dat ze niet deugen. Want die moslims die wonen hier gewoon. En die zijn nu onderdeel van de samenleving, of je ze nou leuk vindt of niet. Dus daar zul je op de een of andere manier mee moeten samenleven. En dat lukt niet door het elke keer op de spits te drijven. Dat geldt voor beide kanten. Dus een hele hoop mensen willen niet bij de PVV en bij FVD terechtkomen. Nou ja, die mensen die konden in het verleden wel naar FVD. En dan kunnen ze nu niet meer naartoe. Ja. Dus het is een soort zelfmoordachtige strategie. Die ik zou ik zeggen.
Ja. Nou heb jij al die tijd verdiept in de gang van zaken. Het boek is ook heel smakelijk wat dat betreft om te lezen wat zich allemaal achter de schermen heeft afgespeeld. Heerlijk om te lezen. Maar ik denk dat jij veel meer weet dan wat er in het boek staat. Wat zich achter de voordeur heeft afgespeeld.
Het boek was aanvankelijk ongeveer 50% langer voordat het bij deze uitgever zat. Dat komt ook door de herhaling. Maar bijvoorbeeld, er is heel veel te vertellen over de Eerste Kamer. En wie daar zit. En wat die mensen wel of niet. Maar het punt is, het wordt heel snel een totaal ondoorgrondelijke. Het wordt snel een ondoorgrondelijke toestand.
Een kluwen van gebeurtenissen.
En wat ik probeer te doen. Kijk, wat ik graag wil, is ik wil graag dat mensen de essentie begrijpen. En de essentie zit in het bestuursmodel. Waarbij alleen maar de top iets te zeggen heeft. En de rest daar achteraan moet wandelen.
De partij, dat ben ik.
En de essentie is, dankjewel. De essentie is dat het extremer is.
De koffie wordt geserveerd
de koffie
vandaag.
Wordt gebracht. Dat zien mensen natuurlijk niet. En dat het extremer is geworden. En dat dus mensen eigenlijk in een soort gevangenis terecht zijn gekomen. Dus mensen, ik noem het een slechte film. Mensen kwamen voor een gematigd rechtsprogramma en zitten nu opeens in een club die veel extremistischer is geworden dan aanvankelijk leek.
Ja, maar mijn vraag was, jij weet veel meer dan je in het boek geschreven hebt. En
dat kun je over, nou, dat, dank voor het herhalen van de vragen. Dat kun je koppelen aan heel veel individuen die niet het grote publiek hebben bereikt. En die en waar ik het verhaal wel van ken. Ja, dat zou kunnen. Maar ik weet niet, kijk, men zegt altijd schrijven is schrappen, geloof ik. Begrijp dat, we willen het ook meer gaan begrijpen, waarom dat zo genoemd wordt. Want je komt echt om in de details van hoe het zit met die manier. Ik bedoel, een voorbeeldje wat er bijvoorbeeld niet in staat, wat heel onduidelijk is. Afgelopen zomer is een statenlid in Groningen uit de fractie gezet, omdat hij niet zou functioneren. Nou, dat is helemaal geen enkel bewijs voor geleverd. Er zijn allerlei roddels over. En deze meneer staat op de website van de provincie Groningen nog steeds als statenlid van Forum. Terwijl als je die man zijn naam googelt, dan zou hij eruit gezet zijn. 100% onhelder hoe dit zit. Niemand wil je daarover te woord staan. Het zou erin kunnen zijn. Je zou er zo 2 pagina's over vol kunnen schrijven. Ja. Maar het is in feite natuurlijk heel vaak een soort herhaling van zetten van dingen die gewoon intentioneel onduidelijk blijven. Omdat Forum er gewoon geen verantwoording over wil afleggen, over hoe dat gaat.
Nee, de partij, dat is Baudet. En dat is ook de titel. En dat is de strekking ook van jouw boek. Het zit er alweer op. Er is nog heel veel meer te vertellen. Maar goed, dan moeten de mensen het boek maar gaan lezen.
Dat lijkt me ook.
En ik denk dat iedereen die zich voor politiek interesseert dit ook zou moeten doen. Want het werpt wel een helder licht op wat er zich de afgelopen 6 jaar heeft afgespeeld bij Forum van Democratie. Wij spraken bij Paperback Radio met Chris Alberts over zijn boek De Partij Ben Ik. Vond het heel interessant. Hartelijk dank. Ook voor je mooie boek. Het volgende boek zal ook weer daarover gaan. Dat zien we dan wel weer. Misschien zien we je nog een keer terug.
Over 3 jaar komt er iets over eurosceptici uit in het Europees Parlement.
Dat wachten we dan rustig af. Dank voor je aanwezigheid. Dank voor je mooie boek. En op naar de volgende Paperback Radio.